Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag hebben we een trainer en een speler uit de tweede divisie aan tafel. Adrie Poldervaart is op dit moment de trainer van Quick Boys. Dennis van Eerstel weet gewoon bij Rijnmond. En Nasser El Kayati is speler van Kozakken Boys. Maar die hebben elkaar nog niet getroffen. Maar ja, het seizoen is ook nog pril.
Nee, nog niet. 13 december.
Oh, dat duurt nog eventjes. Adrie, je hebt wel al een heel leven als trainer achter de rug. Wat waren jouw beginnersfouten?
Alles willen doen. Verwachten dat als je er zelf zoveel in stopt, dat de mensen om je heen dat ook allemaal doet. Dus dat denk ik dan wel de twee belangrijkste zijn.
Oké. Okay. Nou, dan kan ik wel meevallen.
Nou, buiten het feit dat je sommige dingen verkeerd zegt of noem maar op. Maar dat zijn, kleine dingetjes ten opzichte van het grote
geheel. Er staan geen blunders voor waar je denkt, oh ja, dat had ik toen beter niet kunnen doen.
Ik denk dat ik wel eens een keer geroepen heb op de bank, kom op, die wissel moet er nog in, maar ik al 5 keer gewisseld of zo.
Oh, ja.
En dan zeg je, ja, nee, maar dat wist ik wel, maar weet je wel, dat idee, maar nee.
Ik vind het nog steeds allemaal erg meevallen. Dennis, is er sprake van beginnersfouten bij Van Persie?
Nou, in Heerenveen tijd is dat natuurlijk sowieso ook geweest en sommige dingetjes komen nu wel terug. Hè. Als je kijkt hoe die toen met de keeperswissels en dan ook nu dan de vele wissels allemaal tegelijk, hoe die er... hoe die ermee omgaat, hoe die erop terugkijkt. Nou, daar zullen we deze uitzending wel veel uitgebreider nog op ingaan. Dan denk ik dat er wel sprake van is.
Ja, ook als het gaat om de aanvoerder, hè, vinden sommige mensen ook dat een fout
die
wordt
er door sommigen ook daarin in meegenomen. Dat een beginnersfout dan zou zijn geweest. En dat hij dat in de toekomst wellicht anders zou hebben gedaan.
Kan dat, Nasser? Kan dat bij een club als Feyenoord dergelijke fouten maken als trainer? Of vind je het helemaal geen fout eigenlijk?
Nou, fouten maken moet altijd wel kunnen. En inderdaad, of het echt fouten zijn, weet ik niet. Kijk, je maakt natuurlijk een keuze waar je over nadenkt. Ja. Weet je, en op dat moment is het misschien ook, als we het hebben over de aanvoerdersband, misschien een keuze ook vanuit bovenaf. Weet je, wat wij nooit zullen weten, wat daar zich allemaal afspeelt. Hè? Als een trainer met de leiding boven hem goed gaat zitten, en dan wordt het ineens allemaal zakelijk. En een andere soort keuze maken, wat niks met het sportieve te maken heeft.
Maar denk je dat de onafhankelijke geest van Persie luistert als hij van bovenaf iets opgedrongen krijgt?
Nou, ik denk in heel veel dingen niet. Wat Adrie er net ook inderdaad aangaf, weet je, die onafhankelijkheid die heeft hij. Alleen, ik denk in deze zin wel, ja. Kijk, als trainer moet je natuurlijk wel, als het gaat om het zakelijke, weet je, het commerciële, spelers hè, opleiden of beter maken en waarde creëren om ze daarna te kunnen verkopen, dan denk ik dat je daar, als je succesvol wil zijn als trainer van zo'n topclub als Feyenoord, dat je daar wel in mee moet gaan. Ik denk dat het op dat het gebied wel meegaat.
Want Adrie, jij denkt dat Van Persie volledig zijn eigen gang gaat?
Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En Nasser zegt goed, je moet wel eerst definiëren, is iets wel of geen fout? Ja. Door rood rijden is fout. Een keus maken van een aanvoerder, die maak je en iedereen kan daar wat van vinden. En de mensen betitelen dat als fout of goed. Dus daar moet je mee oppassen, vind ik, om iets te definiëren als fout of goed.
Ja, oké. Okay. Nee, eigenlijk wel eens. Was het dan een B-ploeg of mag je dat ook niet zeggen? Op bezoek bij Braga?
Dat is weer een ander verhaal. Hij werkt 6 uur per dag met die gasten. Week in, week uit. Hij kiest ervoor om met deze spelers te gaan spelen. Als ik het even goed uit mijn hoofd stonden er nog 3 of 4 in. Timberstein, Wellenreuter. Nou, Nieuwkoop loopt toch ook al een tijdje mee. Ja. Dus zou je toch kunnen zeggen, dat is vrij bekend. Daarin spelen er nog wel 7 anderen. Ik vind, als je dan mag spelen voor Feyenoord 1 in een Europa Cup duel, dan mag je wel wat meer laten zien als ploeg zijn en als individu, dan dat ze afgelopen woensdag hebben laten zien.
Gewoon energie, hè?
Ja, daar begint het mee. Ik bedoel, je kan kwaliteiten, kan je over discussiëren en noem maar op. Maar ik vind wel, qua energie als dergelijke, dan mag je daar wel wat van vinden. En de enige kanttekening die je moet maken, trainers gebruiken wel eens de argumentatie / excuus van, als het in het begin niet loopt, we moeten wennen, omdat we 7, 8 nieuwe spelers hebben in ons team, dus je moet wennen aan elkaar. Nu krijg je de eerste ronde voor de Europa League en breng je 7 anderen in. En dan speel je dus ook in een andere formaat of in een ander elftal met allemaal andere namen. Ja, dat moet misschien ook eventjes wennen. Maar de spelers moeten ook wel eventjes naar zichzelf kijken wat ze daar gepresteerd hebben ten aanzien van arbeid.
Ja, nou, daar zoomen we zo nog wel eventjes uitgebreider in op. Maar Dennis, wat doet dit allemaal met de stemming rondom de club? Want die was zo Ja. Positief.
Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke, hartstikke zonde ook. Omdat, wat je zegt, die dynamiek rondom het elftal, die was inderdaad positief. En was het spel allemaal geweldig? Nee, er zijn voldoende kritische noten al gekraakt. Nee, na de wedstrijd die Feyenoord bij Excelsior won. Maar ja, weet je, ze staan wel bovenaan. Amper kansen en schoten tegengekregen. Wel 3 tegengoals bij AZ. Maar ze hadden zomaar nog zonder enig puntenverlies bovenaan kunnen staan. En nu is het, dat hele sentiment lijkt dan ook wel weer heel erg te draaien. Wat mij betreft ook wel een klein beetje overdreven.
Ja, de verandering van het sentiment lijkt een grotere nederlaag dan de wedstrijd aan zich. Hè?
Ja.
Over hoe er nu over Feyenoord wordt gesproken en hoe er over wordt geschreven. Trainer, ja, oh sorry.
Sorry, ook om het feit natuurlijk. Kijk, je bent vol gegaan om die Champions League te halen.
Ja.
Dat lukt dan niet. Dan ga je opereren soort van op een tweede internationale niveau. Hè? Champions League is het hoogste en dan komt de Europa League. En daar heb je nog de conference. Dan denk je, dan doe je het misschien wel even. En als je dan een keer verliest, of zoals nu een teleurstellende wedstrijd, dan is die druk extra hoog, omdat je denkt, hey, het is al geen Champions League, het is maar Europa League. Alleen ook daar, weet je, het blijft een spel van 11 tegen 11 en een wedstrijd. Als je niet levert en niet de juiste intensiteit hebt, ja, dan kan je eraf gaan. En inderdaad, met 7 veranderingen, ik had het liever gedaan in een competitiewedstrijd.
Ja.
En dan Europa League toch de belangrijkste namen, 8-9 namen altijd laten staan. Want wat Adrie er net aangaf, onderschat dat ook niet. Je kan hele goede spelers opstellen en in de juiste samenstellingen. Je moet ook de juiste types op het veld hebben. Maar als je de tijd niet krijgt om te wennen aan elkaar, weet je, wat automatismes creëren tussen een rechtsback en een rechtsbuiten, de 6 die een goede gif moet hebben met de 2 centrale. Ja, dan kan het ook misgaan, ondanks dat je misschien wel de kwaliteit ervoor hebt.
Ja, en op basis van de wedstrijd die het uiteindelijk was, had je natuurlijk helemaal niet hoeven verliezen. Van de nummer 7 van Portugal, zoveel was je echt niet minder.
Ik denk dat dat ook nog meespeelt in het sentiment eromheen. Als dit nou een topploeg was geweest uit Portugal of een topploeg uit Frankrijk en je had deze constructie gekozen of deze opstelling gekozen, dan had er denk ik ook een ander sentiment geweest.
Maar goed, er was natuurlijk veel te doen om die vele wissels. Trainer Robin van Persie die kwam daar vandaag nog een keer op terug.
Ik kijk het meer als er zijn 3 spelers die voor het eerst in de basis staan. Dat is toevallig ook de voorste linie. Als ik kritisch naar mezelf kijk, dan zou je kunnen zeggen misschien dat er 2 moeten zijn. Of 1. Maar aan de andere kant zie ik dat niet zo, omdat ik hun zie trainen. Ik heb verbetering gezien de afgelopen periode. Ze zijn steeds fitter geworden. En daarin vond ik dit een hartstikke mooi moment om hen nu de kans te geven. En wat ik wel jammer vind, is voor één deel, een heel belangrijk deel, misschien wel het allerbelangrijkste deel van onze club, onze supporters, dat ze een hele matige wedstrijd hebben gezien. Dat vind ik wel heel spijtig.
Ja, toen was de gemoedstoestand van die 1200 Feyenoorders die mee waren gereisd.
Nou, daar hoorden we teksten die we onder leiding van Persie volgens mij nog niet gehoord hebben. Laat zien dat je het shirt waard bent, klonk luidkeels. Het bloed, zweet en tranen, schaam je kapot. Dus ja, dat is ook wel opmerkelijk, omdat dat dan ook in één keer zo helemaal.
Maar hebben die supporters dan wel recht van, die hebben recht van spreken, toch?
Ja, ik begrijp dat wel. En dan kom je terug op. Vooraf weet je niet met wie je gaat spelen, maar je gaat een away game ga je kijken en daar ga je van genieten. En dan zie je club spelen en die ga je supporteren. Welke opstelling er dan uit hoe goed komt, weet je ook nog niet. Maar wat ik net al zeg, ja, we zullen steeds in cirkels praten. Als je dan speelt, maar je speelt en in de Europa League eerste wedstrijd en je speelt voor Feyenoord, dan moet je toch wel een beetje gif in je donder hebben om er wat van te maken met elkaar.
Ja.
Ongeacht of je met Piet, Henk, Kees of Klaas speelt. Je moet wel even wat laten zien, vind ik.
Zeker, maar die namen die dus wel speelden, gaven vooraf wel een gevoel. Omdat ze nog niet zo gek veel hadden gespeeld. Sterker nog, sommigen hadden nog nooit in de basis gestaan.
Nee, klopt.
Neemt Feyenoord die Europa League wel serieus genoeg?
Nou, dat is het enige wie daarop een antwoord kan geven, is de hoofdtrainer.
Zullen we het even aan hem vragen?
Ja, graag.
Oké. Okay. Hij hecht volgens mij net zoveel aan de competitie als aan die Europa League. Okay. Zo zei hij.
Ja, ik vind allebei heel belangrijk. Ja, ik vind Europa League ook heel belangrijk. Omdat ik ook heb ervaren, heel lang geleden inmiddels hoor. En mijn rol die was heel bescheiden in dat UEFA Cup jaar. Maar wat dat doet met de stad, wat dat doet met de Feyenoord supporters als je ver komt in Europa. Dat betekent gewoon ongelooflijk veel. En dat is ook voor de Feyenoord spelers heel erg belangrijk om daar ver in te komen in dat toernooi. Omdat het eigenlijk zet je jezelf en de club ook een beetje op de kaart. En kan het gewoon echt een positieve bijdrage hebben voor de rest van ieders carrière. Dus we nemen dat heel serieus.
Ja, natuurlijk, ik snap Dennis. Hè. Ik bedoel, afgelopen 2 jaar Champions League gespeeld. Dat smaakt en dat proeft al naar veel meer. Maar die Europa League is toch het passende podium voor hoe Feyenoord er op dit moment voor staat. Dit is toch de manier om je spelers aan waardevermeerdering te kunnen blootstellen.
Het is een toernooi waarin Feyenoord de potentie heeft om heel ver te kunnen komen. Dat draagt natuurlijk bij aan het chagrijn dat je in de allereerste wedstrijd dan zo voor de dag komt. En je vroeg me helemaal aan het begin van deze uitzending naar, zijn dat nou beginnersfouten? Die ook maakt. Dit past daar misschien wel ook een beetje bij. Ik denk dat over een aantal jaren van nu, dat Van Persie misschien ook zou inzien dat je kwetsbare kant tonen, aangeven dat iets misschien niet zo handig is geweest, en dat blijkt nu achteraf, dat het juist heel krachtig is om dat wel te zeggen.
Denk jij daarmee dat we tegen Aston Villa volgende week, de volgende Europese wedstrijd, deze 3 aanvallers in de basis zien?
Nee, maar kijk, maar daar gaat het nu. Daar gaat Van Persie ook heel erg op zitten. Die ligt dan die 3 eruit. Daar gaat de kritiek aan zich ook niet om. Het gaat om het totaalpakket. Als je op 7 verschillende plekken wisselt, wat Nasser net ook aangeeft, dan vallen al je automatismes weg. Trainen is iets anders dan een wedstrijd spelen. Dat zou Adrie in 1 keer denk ik ook kunnen beamen. En ergens in zijn antwoord zit het ook verscholen van Persie, dat hij ook wel aangeeft, ja, misschien had ik er 1 of 2 minder moeten doen.
Ah, die backs.
En het gaat uit zijn daden blijken of hij daarvan leert of niet. Want als hij daar niet van leert, dan maak je pas echt beginnersfouten.
Ja, oké. Maar als het gaat om 7, ja, dat waren het ten opzichte van AZ. Maar we hebben Small wel vaker gezien dit seizoen. We hebben Nieuwkoop in de basis wel vaker gezien. Tagaline speelde in de basis tegen Fortuna.
Dit is ook wat Van Persie zegt.
Ja, maar heeft hij wel gelijk in?
Daar heeft hij gelijk in. Dan maak ik mijn punt dus niet duidelijk. Het gaat om de totaalsom. Als je dus al en die gasten voorin hebt, en dan ook nog deze wijzigingen, krijg je een samenstelling van 11 spelers van een team die nog nooit in die samenstelling met elkaar hebben samengespeeld. En als die les niet geleerd wordt, ja, dan voorzie ik wel dat dit vaker zou kunnen gebeuren.
En daarbij is het ook gewoon een Europese wedstrijd. Dat vraagt natuurlijk hele andere dingen. Als je op 7 posities verandert, dat houdt in dat je bijna in elke linie verandert. Dat zorgt sowieso voor onrust. Maar dat geeft ook aan, dat heeft gewoon tijd nodig. En dan zou ik dat, ik persoonlijk, als ik erover zou denken, altijd eerder in de competitie doen. Mits je de Europa League serieus neemt, dan Europees.
En niet bijvoorbeeld 2 van deze 3 aanvallers in de basis laten debuteren in een elftal waar verder nog niet echt onderlinge samenhang is. Want dat is natuurlijk toch veel moeilijker dan.
Ja, en dan is het natuurlijk heel makkelijk om hun dan te bekritiseren na zo'n wedstrijd. Maar dat vind ik dan niet fair om richting de spelers te kijken.
Adrie, wat was de worsteling voor Tankstedt?
Oeh, dat is een goede vraag. Is geen eerlijk antwoord. Het is wel een eerlijk antwoord van mij, maar ik kan hem niet staven met feiten. Hij kwam op mij, tussen aanhalers, heeft wat ongeïnteresseerd. Net het idee alsof hij er niet bij betrokken was. Hm. En ik vind dat heel moeilijk dan om te zeggen van daar en daarop. Maar dat was voor mij het idee.
Het beeld dat je erbij krijgt, dat zal natuurlijk echt niet zo zijn. Hij zal echt wel hebbende gewild. Je zag het niet.
Absoluut. Ja. En dat bedoel ik. Dus het kan best zijn dat je je kwaliteit mis aan de bal. Dat je aanname zit. Maar je kan wel zeggen, want ze speelden met 5 achterop. Ik ga Braga, wel die boel daar. Ja, Braga, ik ga wel daar wel volle bak druk zetten. Ik zorg dat ik mijn loopacties maak. Ik zorg dat ik aanspeelbaar ben. Nou ja, allemaal zulke soort dingen. En ik moet zeggen dat ik hem daar eigenlijk een beetje in gebreken vond blijven.
Apathisch.
Ja,
misschien het woord.
Ja, misschien is dat een beter woord als niet geïnteresseerd. Dat is beter, denk ik.
Nee. Maar was het nou echt zo dat Ueda blij was met een dagje vrij?
Ik heb het niet aan Ueda zelf kunnen vragen, maar Japans is niet wat het geweest is, Bart. Maar in ieder geval is het wat Robin van Persie zei toen hij met Ueda zat om aan te geven van we gaan jou deze wedstrijd rust geven in Rotterdam achterblijven. En toen heeft Van Persie in een interview met ESPN gezegd dat Ueda daar zelfs blij mee was. Dat misschien oogt Ueda zo, omdat die jong is, volgens mij, die oogt volgens mij altijd blij. Wat een fijne eigenschap als mens is. Ja. Maar ik denk dat je spits, weet je, Europa Cup begint. Dat
is een podium toch, jongens, dat wil je het toch laten zien.
En rust geven aan belangrijke spelers die bij de eerste 11 horen, is altijd goed. Alleen niet zo vroeg in het seizoen, wanneer je nog, weet je, als je de eerste wedstrijd wint, ziet het er heel anders uit in zo'n pool van 8.
Maar ja, dan zitten we zeggen, zoals de data geeft aan, ze moeten rust hebben.
Ah, data.
Ja, nou ja, goed. Wordt de data te bepalend in het voetbal, Adrie?
Ik vind dat er heel veel mensen met te weinig kennis van data voor schut zetten eigenlijk. En dan, data en zo, noem maar op. Data is te gebruiken om je gevoel te bevestigen of te ontkennen. En als de data, en we praten hier over de fysieke data, die is zeer meetbaar. Dat is wat anders dan expected goals, zulke soort dingen. Maar als de fysieke data aangeeft dat een speler tegen het randje aanloopt, kan je afvragen, moet dat al zo vroeg in het seizoen? Maar misschien heeft hij een andere voorbereiding gehad. Hij
is in Japan geweest. Ja, precies.
Dat ligt ook niet naar, net zoals Dennis geen Japans kent, ligt Japan ook niet naast de deur. Dat alles bij elkaar, dan kan je daar iets kan je mee objectiveren met die data. Je moet niet zeggen dat de data leidend is, maar in de fysieke parameters kan je data heel goed gebruiken.
Oké. Wat ontbrak er aan bij Borges, Nasser?
Ja, het leek alsof hij een beetje zijn eigen wedstrijd wilde spelen. En nemen de jongens niet kwalijk, dat bedoel ik dus. Want ze krijgen eindelijk de kans. En misschien, hè, weet ik niet, misschien speelt er in hun hoofd, als ik het nu niet laat zien, ga ik weer de komende weken, of de volgende 6, 7, 8, 9 wedstrijden, sta ik er gewoon weer naast. Weet je, en die handjevol invalbeurten gaat me ook niet redden. Dus ik moet het nu echt gaan laten zien. Hmm. En dat leek een beetje terug te komen in zijn spel. Weet je, probeerde heel vaak voor zichzelf te gaan. En heel vaak ook dan slordig balverlies.
Wat had dan wel zijn mindset moeten zijn? Want dit klinkt best wel logisch. Hij wil het nu laten zien. Nu krijg je de kans.
Nee, zeker. Maar dat is dus ook het moeilijke daaraan. Als je dus niet langer de tijd krijgt om daarin je draai te vinden. Kijk, wie weet heeft hij een soortgelijke voetbalmomenten gehad in een wedstrijd. Die hij nog niet herkent, dat als hij langer speelt, dat hij ze wel gaat herkennen. En dat zag ik dan ook een beetje terug. Soms ook te druistig, moet ik zeggen. Maar teleurstellend.
Ja, wel een verzachtende omstandigheid. Hè? Die vind ik wel even moet noemen. Hij heeft privé gewoon best een moeilijke tijd gehad. Met het overlijden was zijn oma. Zijn oma was als een soort van moeder voor hem. Daardoor ook teruggegaan naar Portugal. Ja, dit was eigenlijk weer zijn eerste echte werkdag.
Ja, want ik zat te kijken. Hij is ingevallen in één competitiewedstrijd. Misschien even in de
Zal
weet
dat NAC geweest zijn?
Nee,
thuis.
Bij Excelsior en Venerbahce uit. Dat waren ze twee wedstrijden.
Bij Sparta en Venerbahce. En hij heeft nog vriendschappelijk gespeeld voor mij die wedstrijd tegen RKC.
Ja. Ja.
En nu speelt hij ineens 90 minuten. Dus dat is een hele ruk van, ik weet niet hoe lang hij dan tegen RKC gespeeld heeft. Ik had meer verwacht van hem.
Ja, dat hebben er velen. Ja. En Van Persie ook nog eventjes over de vele reacties die zijn drie wissels, die ik met name voorin, allemaal teweeg hebben gebracht.
Wat ik wel een soort grappig vind, is dat we het bijna iedere PESCO hebben gehad over spelers. Wanneer spelers nou de kans zouden krijgen? Wanneer gaat Borges nou spelen? Wanneer gaat Tengstedt nou spelen? Wanneer gaat die nou spelen? Iedereen die is voorbij gekomen. En dan spelen ze een keer en dan is het weer niet goed. Als ik A zeg, zeggen jullie B. Zeggen jullie B, dan zeg ik A enzovoort. Dus dat is dat hoort er ook een beetje bij volgens mij. En dat, dat is blijkbaar hoe het gaat. Ik vind het ook helemaal geen probleem persoonlijk. Alleen dat wordt wel een beetje vanuit de buitenwereld gecreëerd, heb ik het gevoel. Een beetje stemmingmakerij.
Maar gelukkig heeft u dus daarnet ook zelf aangegeven, hè? Dat hij zegt van die drie aanvallen had ik er misschien twee. Misschien wel één. Ik denk dat hij ook in zijn hoofd heeft. Misschien had ik er gewoon één moeten doen en twee vastigheden kunnen creëren. En dan kun je ze altijd in de rust laten invallen. Dan hebben we alsnog die gasten die dan wel bij hem beoogde 11 basisspelen zijn. Dat je gewoon 45 minuten laat spelen. Dat valt uiteindelijk ook wel weer mee, ook in de benen. Heb je ook weer genoeg rust voor tot in het weekend.
Ja, maar hij gebruikt wel het woord stemmingmakerij. Kun je daarin vinden?
Vanuit jullie de media.
Wij de media, ja.
We hebben elkaar nodig, media. Wij kunnen niet zonder jullie en andersom ook niet. Maar zo mooi als je wel eens iets moois doet en dadelijk schiet Borges misschien met een actie twee keer in de kruising. Hij heeft toch wel kwaliteit of zo, noem maar op. Kunnen jullie ook iemand in de lift zetten? En ja, vanuit de media kan er ook wel eens inderdaad wat bepaalde dingen gecreëerd worden met sentimenten. Eromheen die aangewakkerd worden dan door het publiek.
Maar ook wel eens door een speler, Adrie. Door de aanvoerder bijvoorbeeld. Die koud weliswaar na afloop van een wedstrijd. Zegt, er was zo hier en daar sprake van egoïsme van mijn ploeggenoten. Ja. Kan hij dat zeggen eigenlijk?
Nou, hij heeft het gezegd. Dus het kunnen zeker. Ja. Of het daarin op dat moment het meest slimme was, dat moet je afvragen.
Had hij een punt?
Ik kan me één moment herinneren dat hij met zijn anderen omhoog ging, dat ze die crossbal hadden kunnen spelen en dat hij dan inderdaad er doorheen was geweest. Die zag ik zelf ook. Maar ik heb niet het idee gehad. Ja, ik heb niet het idee gehad dat, dat ze met z'n tweeën op de keeper afgingen en dat hij een breed kan leggen. En dat hij dan zomaar een bal erin kan schieten in een leeg goal. Dat idee heb ik niet. Maar kennelijk was voor hem dit wel een heikel punt om het aan te geven.
Ja. Ik vond het heel verfrissend. Een speler die als iets slecht is, benoemt dat het slecht is. En als het goed is, dat het goed is. In plaats van alles richting het positieve draaien. Ik denk dat je daar met z'n allen als geheel ook niet altijd beter van wordt. En er wordt nu heel erg gevallen over één woord.
Egoïsme.
Wat je op meerdere manieren ook uit kan leggen.
Ja, dat zei je in de podcast ook, maar in voetbal natuurlijk niet. In voetbal betekent egoïsme dat je de bal niet afgeeft.
Ja, als iemand er beter voor staat, dat je toch wel eigen succes gaat.
Ja, maar het hoeft niet per definitie een negatief woord te zijn. En heel veel mensen hebben een hele negatieve connotatie bij dat woord alleen al. Volgens mij speelde dat hierbij ook nog eens toen Van Persie een paar minuten daarna hiermee werd geconfronteerd. Terwijl zulke erge dingen zei hij eigenlijk niet. Nee. Volgens mij klopte zijn analyse wel behoorlijk. Was dat ene woordje misschien niet zo handig. Ik hoop dat hij... ik heb dit liever. We hebben ook wel eens interviews met Stijn gehad. Dat ik na afloop dacht, ja, wat is er nu eigenlijk gezegd? Dan heb ik dit liever.
Ja. Maar kijk, in dit geval, Sam, frustratie, emotie speelt een rol. Natuurlijk na de wedstrijd. Alleen het is altijd handiger om even je emotie in te houden. En zeker deze harde, of misschien nog zelfs nog hardere worden dan het woord egoïsme. Maar dan wel gewoon onderling in de kleedkamer met de spelers te bespreken.
Ja.
Dat is soms wel lastig om je die emotie even af te wachten. Je moet nog terugvliegen, et cetera. Maar dat is natuurlijk altijd beter dan het in de media te roepen.
Toch jongens, wij van de media hebben ook lichtpuntjes gezien, Adrie.
Ja, dat is mooi.
De centrale verdediger, Malcolm Yang. Goeie speler. Hoopvol.
Twee duels gespeeld, begreep ik.
Oh, jij gaat het niet nuanceren, hè?
Ja, nee. Maar,
jij vond het voetbal.
Dat bedoel ik. Twee duels, want één kopte wel verloor die en een tackle won die.
Waarom zijn we dan toch zo enthousiast?
Nou, ik denk omdat hij wel aan de bal aardig in orde is.
Wat is het nou voor jong eigenlijk?
Ja.
Jonge gozer, overgekomen vanuit Frankrijk.
Ja, Feyenoord had hem al langer op de korrel. Maar toen koos hij dus voor Stade Reims, de club uit Frankrijk. Daar heeft hij heel erg weinig gespeeld. Weinig, dus ook te maken gehad inderdaad met opbouw, met helemaal speelklaar worden. Wat Adrie al zegt, dat bleek ook uit de analyses van zijn spel. Hij is sterk aan de bal, goede inspeelpaas, maakt geen... grote fouten, dus is een veilige speler wat dat betreft. Wat bij hem nog moet verbeteren, dat zie je op zich ook wel aan. Hij is pas 20 jaar, is gewoon zijn fysiek. En voor de lengte die hij toch heeft, 1,90 meter, zijn kopduels en het moyenne daarin.
Ja.
Daar zijn nog wel slagen voor hem in te maken. Maar de beginners denk ik hartstikke hoopgevend. Als je bedenkt welke rol in die selectie hij heeft.
Nou ja, hij speelt zondag weer, denk ik.
Speelt weer, maar is wel de backup, zeg maar. Ja. Even in het verleden had je, vorig seizoen had je Facundo González. Die is ook niet meer teruggekeerd. Dus je hebt wel een linksbenige verdediger voor de achterin nodig. Nou, dat is zijn rol. En als hij dit dan brengt, is dat denk ik prima.
Oké, dat was lichtpuntje nummer 1. De tweede, de spits die erin kwam. Kyle Larin. Bal op de paal. Goal. Maar allebei in buitenspelpositie. Ben je er blij van?
Nou, hij liet in ieder geval wel meer zien dan de spits die aan de start verscheen. Dus dat was wel positief.
Toen werd er wel echt opportunistischer gespeeld. Dat moet wel ter verdediging van Tankstedt en voor Larin. Het speltype werd wel anders, toch?
Ja, oké. Dat natuurlijk wel. Maar je ziet toch wel ook qua type spitsen dat daar toch ook een verschil in zit. Waardoor hij toch iets meer kansen zou kunnen creëren, had ik een beetje het gevoel. Dat is allemaal achteraf natuurlijk. Als hij vanaf de start zou spelen. Maar ik vond het wel verfrissend vooral ook.
Ja.
Hij bracht toch iets anders.
Laat maar even naar hem luisteren, want hij was dus wel dichtbij bij een goal, die Larin.
Yeah, I mean, I love to score and it's unfortunate I didn't score and we didn't win, but I think these games we need to build off this and keep going into the next European game and the next match in the league and because these games you need to be really focused. They get one chance and they score a goal, but we need to come here and bring more intensity and take the game because we have the team to do it and the players to do it and the fans always come out to support the team.
Ja, meer intensiteit, maar goed, daar waren we met z'n allen wel over uit. Wat betreft de coëfficiënten was het niet zo'n beste week natuurlijk voor Nederland.
Nee.
Inclusief die Champions League wedstrijden vorige week. Gaan we die tweede rechtstreekse Champions League plaats mogelijk verliezen?
Dat kan wel. Er wordt bij die coëfficiënten gekeken naar de laatste 5 seizoenen altijd. Mm-hmm. Dus er wordt nu gespeeld voor de tickets voor het seizoen 27-28. Daar hebben we het over. En binnenkort vervalt het jaar 22-23. En dat was een jaar waarin de Nederlandse clubs bij elkaar allemaal behoorlijk veel punten hebben binnengeharkt. Dus dat moet je maar zien in te lopen. Eigenlijk al dit jaar en volgend jaar. Dat zijn twee hele belangrijke seizoenen daarvoor om inderdaad die drie Champions League tickets vast te houden. Dus Feyenoord, maar ook Utrecht, Go Ahead, Ajax en PSV hebben daar in Nederland geen goede dienst bewezen.
Nee, geen enkel punt. En ook maar één goal in die vijf wedstrijden. Terug naar de Eredivisie. FC Groningen uit. Gewoon weer de vaste basiself bij Feyenoord?
Voor zover er een Nou, er is eigenlijk nog nooit een vaste basiself geweest. Want er is altijd wel gerouleerd. Maar misschien weer op, misschien wel weer op zeven plekken nu. Maar dan keert hij dus weer wat meer terug naar de opstelling tegen AZ. Want Ueda is er weer bij. Wiet is er weer bij. Sauer is er ook weer bij. Wang weer iets verder. Die gaat weer minuten ook kunnen maken, werd aangegeven. Dus,
Tegen FC Groningen, waar jij 3 jaar assistent trainer bent geweest. Ja. In hoeverre ben je verrast dat die club het nu zo goed doet? Staan 5e, 4 keer gewonnen al.
Ja, dat is knap. Aan de ene kant verrast me niet. Want zij denken zelf in Groningen en omstreken dat ja, wij zijn Groningen. En dan is een beetje down to earth en een kleine club. Maar ik vind wij hier vanuit het Westen zien Groningen toch altijd wel als een hele geduchte en een hele grote club. Dus aan de ene kant verbaast het me niet en het heb ze ook niet tegengezeten. En als je dan wel even naar de data gaat kijken ten aanzien van goals en punten, dan staat Feyenoord gewoon op de plaats nu, waar ze ook horen staan volgens de data. En dan staat Groningen wel een stukje te hoog.
Okay.
Maar ze staan er wel en dat is knap. En ik ga je zeggen, als de Noordtribune tekeer gaat, dan wordt dat een aardig potje.
Daar wil nog wel eens een wc-rol in de fik vliegen.
Huh? Daar gebeurt nog wel eens wat, maar ik ga je zeggen, dat is zo fantastisch daar, geloof ik. Ik ga ook regelmatig, ik heb een seizoenkaart voor het leven gehad, ik ga ook regelmatig terug naar de Noordtribune. Ja, en dat is een ongekende happening.
Is die seizoenkaart voor het leven ook op de Noordtribune of is het op de plus?
Nee, ik wil niet op plus, ik ga op de Noordtribune. Ja, dat is veel leuker. Ja. En dan ga je gewoon zitten en dan geniet je. Ik ben in de Eerste Divisie geweest, in de Eredivisie. En binnenkort moet ik even kijken in mijn schema wat er weer is. Maar nogmaals, daar komt wel heel veel. Daar wordt het voetbal zo intens en rauw beleefd. Ja, dat is echt prachtig.
Hoe lastig gaat Feyenoord het krijgen?
Ik denk dat ze het wel lastig gaan krijgen. Ik denk dat ze het wel lastig gaan krijgen. Ja, en als je dat in procenten aan me vraagt, dan kan ik je dat doen. Maar ik denk dat, want voor Groningen zijn dit natuurlijk wel fantastische wedstrijden. De koploper komt. En wij hebben ook met Groningen tegen Feyenoord gespeeld gelijk. Van Ajax 2 keer gewonnen. Het is geen 1 plus 1 is 2. Absoluut niet, nee.
Maar ze missen wel Willemsson. Gaat dat nog een verschil maken?
Ja, maar die heeft de laatste wedstrijd al niet meegedaan, volgens mij. Ja. Dus dat scheelt. En achterin hebben ze het wel goed staan. Valente komt terug naar zijn oude clubje, dus dat is natuurlijk wel leuk voor hem.
Ja, dat is echt een held daar, hè?
Ja, bij ons is hij toen meegedaan de eerste oefenwedstrijd van het seizoen 21-22. Nou, toen zag je wel dat hij het had. Voor mij niet toen ze de buurt in 1 gemaakt. Maar later is hij doorgeroet en dat hij deze stap heeft gemaakt. Ja, dat is nog regelmatig contact met hem. Dus echt chapeau. Echt chapeau.
Maar daarna ging je naar de Graafschap en naar Fortuna. Nu ben je Kriekbos. Maar je hebt het toch over ons nog steeds als het gaat om FC Groningen.
Ja, omdat ik moet zeggen dat 3 jaren was. Dat was het eerst dat ik echt van mijn huis wegging. En dat ik echt. Maar dat, ja, die
voor de eerste weg uit Hellevoet.
In ieder geval niet meer elke nacht gewoon in hetzelfde bed liggen. Dat is wel even een verschil. Ja. Doen er misschien wel meer niet, maar ik deed het voor mijn werk dan. Ik deed het voor mijn werk dan.
Ik weet niet of dit het beter maakt.
Dat zal
mijn geest weer zijn.
Nee, dat maakt prima. Maar ja, ik praat om wat. Ja, wat ik zeg, het is echt een prachtige club. Ja, echt een prachtige club.
We gaan dat zien zondagmiddag is dat. Ook het sentiment rondom Sparta is niet geweldig, ondanks dat ze 9 punten hebben uit 6 wedstrijden. Maar dat zal komen door die forse nederlagen tegen topploegen. Ja, volgens mij als ze winnen van Heracles morgenavond, dan staan ze gewoon in het linkerrijtje, hoor.
Ja, en dan hebben ze net gewoon de eerste gedeelte van de wedstrijd gewoon goed gedaan.
Q1.
Q1 inderdaad. Alleen die moet je nog wel winnen.
Ja.
En weet allemaal,
Heracles punteloos onderaan. Nee,
maar juist daardoor kan het altijd een gevaar zijn, want die moet ook op een gegeven moment gaan. En helemaal thuis in Almelo is het altijd lastig. Maar ik ben geweest bij Sparta Twente vorige week. Ja, als je vooraf altijd die selectie en die eerste elf ziet, dan denk je, Sparta heeft nog zelfs, lijkt het dan op papier, gewoon meer ervaring.
Dan Twente?
Dan Twente, ja.
Was niet te zien.
Met Bruno Martins Indy, met Van Aanholt, met Torrenstra. Weet je, dat zijn gewoon allemaal namen die, ruim 250 wedstrijden op het hoogste niveau. En ook nog eens in andere, in het buitenland ook nog. Maar als je dan ziet, als je dan de wedstrijd ziet, apathisch, alles op één tempo lijkt het wel. Ook een beetje op het middenveld allemaal een beetje dezelfde types, waardoor je niet echt iemand hebt die echt Kitolano niet
tot
echt
hier en niet verder
mentaliteit. Wel, loopvermogen gaat wel, maar meer in de breedte dan echt, weet je, dat ze echt Lauritsen daar kunnen ondersteunen. Maar,
vind je dat hij wel moet wijzigen in zijn basisopstelling, Stijn? Want die kun je op voorhand namelijk vaak uittekenen.
Nou, ik zou, dat weten jullie, dat
Oefkier,
ik
ga je zeggen. Oefkier, ja.
Goed dat je het goed dat je
ja, dit is je chef Oefkier fan, hoor.
Nee, maar die jongen, die komt en uit de stad en uit de eigen jeugd.
Krooswijk toch, komt hij vandaan?
Ja, Rondon Krooswijk, ja. En als je dan ziet hoe hij zich heeft ontwikkeld. Onder 19 was het volgens mij...
Europees kampioen worden, ja.
Alles gespeeld, hele belangrijke rol. Dus hij deed niet zomaar even mee als speler van Sparta. Want je had eigenlijk alleen maar spelers van Ajax, PSV, Feyenoord. En hij zat er een beetje tussen als basisspeler. Ja. Maar los van dat is het natuurlijk geen feit dat hij dan moet spelen. Maar ook hoe hij zich aandient in de invalbeurten bij Sparta.
Scorend tegen Sparta, tegen Excelsior.
Ja, hele belangrijke. Ja. Als je dan kijkt naar de concurrenten, die leveren ook nog niet echt. Alleen ja, Van Berg is weer een andere type. Beetje meer van de snelheid, dan snap ik ook wel voor een trainer.
Malatayev.
Ja, inderdaad. En een van die twee zou ik echt wel, als je vraagt van, zou je met dezelfde elf spelen? Ik zou Eyüp Oefkier nu zeker in de basis zetten, want dat verdient die jongen ook.
En zou je dan Van Bergen naar links kunnen zetten, zodat je Oefkier rechts buiten kan zetten bij Sparta?
Nou, kijk, dat is natuurlijk een beetje het euvel, omdat je hebt allebei renderen ze nog het beste aan de rechterkant, zowel Van Bergen als Oefkier. Ja. Denk ik, wat anders was die keuze misschien al gemaakt, omdat Latajev eigenlijk het hele seizoen nog niet goed heeft gespeeld. We noemen veel andere spelers, die hebben ook prima wedstrijden erbij gehad, alleen deze buitenspeler van Twente helemaal nog niet.
Ja. Heb je trouwens onlangs nog koffie gedronken op het kasteel?
Nee, maar ik ben geen koffiedrinker.
Oh, nou ja, de mensen die dat wel deden, vrijdag tegen Twente, ik weet niet of jij dat ook gedaan hebt, die kregen de bakjes koffie in een Feyenoord bekertje.
Kijk.
Er was iets misgegaan met de logistiek en met de levering.
Het was mij opgevallen als ik ook koffie dronk en dat Dennis Marink.
Die drinken allemaal koffie. Dat is natuurlijk wel krankzinnig natuurlijk, hè? Dat kan gebeuren.
Ja, dat is vrij apart.
Heel apart, ja.
En dat valt ook niemand op die het inschenkt. Dit klopt niet helemaal.
Adrie, jij bent trainer bij Quick Boys inmiddels in de tweede divisie. Ja. Waarmee het trouwens lekker gaat tot nu toe in die competitie. Ja. Eerst even kort, als je het me toestaat. Hoe is het met je gezondheid?
Ja, goed hoor.
Ja?
Alles binnen de lijntjes en hier en daar wat kleinigheidjes, maar verder geen probleem.
Functioneren kan zoals je dat stelt.
Ik doe alles en ik word nergens teruggefloten. Bedoelen.
Nee,
voor ik de heb mensen een zwakker lichaam, dat is het hele probleem.
Ja, voor de mensen die dat niet helemaal gemist, een paar jaar geleden een hersenaandoeding. Ja. Waar je dus zo nu en dan nog wel de naweeën van ondervindt.
Ja, misschien even een nuance maken, gelukkig geen hersenaandoening, maar een aandoening aan mijn zenuwen.
In je hersenen?
In mijn hele lichaam. Oh, okay. Ziekte van Guillain-Barré, ja.
Waarom ben jij uit betaalde voetbal?
Dat is een goede vraag. Ik gaf aan dat we in onderling overleg, zoals we dat dan altijd maar zeggen, en dat is ook het geval, ben ik weggegaan bij Fortuna. Ja. En dan kan je wachten tot Tries komt uit het betaalde voetbal. En heel veel mensen zeggen, Adrie staat er goed op en daar gaat best wel wat komen. Maar als er dadelijk in mei of juni nou niks komt, dan zit je thuis. Nou is dat ook niet erg na zoveel jaren altijd bezig geweest te zijn. Maar ik heb eigenlijk geen zin om thuis te gaan zitten met een WW. En toen belde Quick Boys.
Ja.
En dat is niet zomaar een club.
Een van de grootste amateurclubs van het land.
Ja, ik denk zeker de grootste. En als je ziet hoe het daar beleefd wordt. Dus toen heb ik dat allemaal bij elkaar gezet. En dan ben ik weer wat dichter bij huis. Ik heb natuurlijk Groningen, Doetinchem, Sittard. Dat ligt ook allemaal niet naast de deur, net zoals Japan. Dan
ze spreken ook een andere taal. Sommige
sommige wel.
Ja. Maar goed, Katwijk, kan ik soms ook niet verstaan.
Nee, dat klopt. Maar dan leg je alles bij elkaar. Het is een prachtige club. Dan ben je weer iets meer in je eigen omgeving. Ja, dat heeft me eigenlijk doen besluiten om het te doen. Want dan heb ik in ieder geval die vastigheid, zekerheid dat ik iets heb. En dan moet je verder aan de bak gaan. En dat heb ik ook gedaan, zodoende.
Ja. Ja. Maar de ambitie vanuit daar weer een keertje weer?
Ik denk dat het voor mij, de ambitie is er zeker. En dat heb ik ook afgesproken met Quick Boys. Maar ik heb niet het idee dat, of ik moet nu, we kunnen dat niet meer halen. Maar we kunnen nog 98 punten halen als we nou kampioen worden met 98 punten. En we halen nog een paar beker rond. Dus dat er dan misschien anderen dan denken van, nou hij weet in ieder geval waar de goal van de tegenstander staat. Dan zou het nog interessant, maar ik denk het niet meer. Maar ik absoluut, je weet nooit. Je loopt ook al lang genoeg mee. Ja. het kan zomaar, maar ik heb zelf niet het idee dat. Maar daar ben ik ook niet mee bezig. Ik moet moment supernet moet bestaan. En dat gaat op heden hartstikke goed bij een prachtige club.
Je hebt 25 jaar bij Excelsior gewerkt.
Ja.
Eerst als fysio, later als hoofdtrainer.
Ja.
Zit die club nog het meest in je hart?
Ja.
Het diepst?
Ja, nee, ja, zeker. Ik bedoel, dat is niet iets wat je zomaar eruit haalt. Ik ben natuurlijk begonnen met Rob Baan en toen Hans van der Pluim. Ja, en als je dan heel de ziet hoe die club zich dan ontwikkeld heeft in al die jaren daarna en wat het dan nu allemaal is en waar je zelf dan een groot onderdeel van uitgemaakt hebt. Ja, je praat wel over 25 jaar.
Hoe oogt Excelsior nu, Adrie, naar jouw oordeel?
Ja, vele stukken verder. Vele stukken verder natuurlijk. En dan bedoel ik in organisatie en stadion en de mogelijkheden hoe alles gecreëerd is. Ten opzichte van, zeker terug, maar ook al toen ik er nog maar, nog voordat ik trainer werd. Ik denk dat Mitch van der Gagel een goede push gegeven heeft in die richting. Alex Pastoor heeft een behoorlijke push gegeven vanaf 2010. Zo zijn er wel stappen gemaakt. Ja, en ik denk dat ze nu het hartstikke goed doen. Alleen voor zo'n kleine club blijft het altijd, kan je dit continueren? Kan je heel standvastig blijven? Kan je, nou ja, ik denk dat Go Ahead vind ik wel groter. Maar ja, die tonen het wel aan.
Ja, ja,
en die zijn ook in de Eredivisie gekomen met een, ja, hoe dat allemaal, ja, met die laatste wedstrijd. En dat ze het eens halen toen met Van Wonderen. Ja, en nu staan ze daar en nu spelen ze zelf Europees.
Europees voetbal.
Dus ja, het kan wel.
Wat een behoorlijke uitdaging morgenavond voor Excelsior thuis tegen PSV. Ik moet het hier alweer bij laten, jammer hè. Maar ja, de tijd is onverbiddelijk. Dankjewel Adrie Poldervaart. Laten we dat snel weer eens dunnetjes overdoen. Dat was het was aangenaam. Dennis van Eersel, Nasser El-Khayati, we zien jou snel weer. We zijn er wat betreft FC Rijnmond natuurlijk zoals altijd ook weer op de maandag. Graag tot dan en een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.